En daarna openen wij de schriften en lezen uit het boek Jesaja, daarvan hoofdstuk 40. Dus Jesaja 40, het gehele hoofdstuk, is de schriftlezing voor deze morgen.
Troost, troost mijn volk, zal uw liedere God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvels zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat oppervlakkig is, dat zal een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenen zal hij zachtkens leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen? En heeft met een drieling het stof der aarde begrepen? En de bergen gewogen in een waag en de heuvels in een weegschaal? Wie heeft de geest des Heeren bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts en hem wetenschap zou leren en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werd de eilanden één als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem en ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt hem met goud en giet er zilver en ketenen toe. En die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrotte. En hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelen. Weet gij lieden niet, hoort gij niet? Is het u van het begin, van aan beginnen niet bekendgemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. En dezelfde inwoners zijn als springkamer. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt als ijdelheid. Ja, ze worden niet geplant. Ja, ze worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gelieden mij vergelijken, die niet gelijk zij, zegt de heilige? Heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal een Heer voorbrengt, die ze alle bij namen roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zeg gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden.
Tot zover de schriftlezing. De tekstversen voor deze morgen zijn de laatste versen van het gedeelte wat we gelezen hebben. Jesaja 40, daarvan de versen 29 tot en met 31. Ik lees u als kernverzen voor de prediking de tekstverzen Nogmaals vers 29 tot 31 voor uit Jesaja 40. Dus vers 29 tot 31. En ik begin dan te lezen bij vers 27. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Geliefde gemeente, wat is dat een prachtig en tegelijk ook machtig beeld. Als je een arend in de lucht ziet hangen, eigenlijk is het een vale gier. Maar ongeveer even groot. Die zijn vleugels opslaat, uitslaat om op te stijgen de lucht in. Hij is ruim een meter lang. 2,5 tot bijna 3 meter spanwijdte. En wat een gezicht als zo'n vogel klapwiekend omhoog gaat. Buiten bereik van alles en iedereen. Als je kijkt, hangend in de lucht aan zijn vleugels, het lijkt wel alsof hij stil hangt in de lucht. En toch, terwijl hij eruit ziet alsof hij in de lucht hangt en niet beweegt, gaat hij sneller dan jij op de grond kan lopen. Als je het probeert, jongens en meisjes, om er even naartoe te lopen of bij te houden, dan ga je lopen, maar je merkt het is niet genoeg. Dan ga je harder lopen, ga je rennen. En sneller gaan je voeten over de grond, maar je houdt hem niet bij. De snelste mens gaat ongeveer 35 kilometer per uur. En die grote vale gier in de lucht hangt daar voor je ogen, beweegt zijn vleugels maar nauwelijks. En gaat 2 keer zo snel, 70 kilometer per uur. Of je nou als hardloper een sprinter bent, of een steer, een duurloper, je legt het af tegen die vogel die maar nauwelijks zich hoeft te bewegen. En kijk, zegt de tekst, wie de Heere verwacht, zullen zo zijn. Als die gier in de lucht, die daar hangt en voor je idee nauwelijks beweegt, sneller gaat dan alles op de grond. Zo zijn degenen die de Heere verwachten. En zo zullen ze gaan lopen. Zonder moe of mat te worden. Boodschap van het hele gedeelte waar het op uitloopt. Is ook het thema. Verwacht de Heere. Verwacht de Heere. En we letten dan op 2 dingen. En dat is maar een klein stukje van waar het hele hoofdstuk over gaat. Maar 2 dingen, verwachting van het geloof en de vernieuwing van de kracht. Dus verwacht de Heere. We letten dan allereerst op de verwachting van het geloof en als tweede op de vernieuwing van de kracht. Verwacht de Heere, daar loopt dit hele hoofdstuk op uit. Een boodschap die Jesaja moest doorgeven aan het volk Israël voor de tijd in de ballingschap die zou komen. Omdat daar de mensen neerzitten in Babel. Zonder moed en zonder kracht. Mensen, je kunt het je wel een beetje voorstellen, die weggevoerd zijn uit Babel. Ze zijn verslagen. En hoe zitten ze daar dan? Nou, ze zitten daar eigenlijk met hun kin op hun borst. Ze kijken nauwelijks voor zich uit. Ze staren naar de punt van hun schoenen. Want als ze om hen heen kijken, het hoofdstuk laat er iets van merken. En je merkt het verderop in Jesaja nog wel verder. Maar als ze om zich heen kijken, gewoon in de straten waar ze leven, dan zien ze daar in Babel. En op de plekken waar ze terecht zijn gekomen, zien ze telkens door die straten die soort optochten, die processies van de Babyloniërs die gewonnen hebben. Ze wonen daar in het land van hun overwinnaars. En die parades en die processies met die afgodsbeelden uit Babel. Bel en Nebo. Wat hun alles zei. Want die goden hadden gewonnen. En de Babyloniërs die daar feest vierden hadden gewonnen. En ze hebben nog wel hun eigen hoekje. En ze mochten hun eigen Joodse geloof ook nog wel geloven. Heus wel. Want Babel en Nederland is een beetje hetzelfde. Als je het maar wel daar doet en niet op straat. Maar ze geloven het eigenlijk zelf ook niet meer. Hun klacht is dat ze, een klacht die ze misschien niet eens meer naar de Heere ophief in hun gebed. Maar hun klacht die op de bodem van hun hart leeft, is vers 27, dat hun weg voor de Heere verborgen is. Dat betekent, hij weet er niet van. Ik zit hier wel, maar God weet er niet van. Ik merk het niet. En zijn recht gaat aan mij voorbij. Dat betekent, je kunt uiteindelijk toch geen beroep op God doen. Want wat je ook bij de Heere voor zijn aangezicht neerlegt, het gaat gewoon voorbij, het gaat ongeopend weer de papierbak in, het komt nergens. Zover zijn ze dus. En dan begint de Heere te spreken. Allereerst door te zeggen, troost, troost mijn volk. Dat volk. En spreek niet naar de mond, maar naar het hart van Jeruzalem. Dat prachtige evangeliewoord. Dat er bij de Heere troost is voor zulke mensen. Maar dringt het door. Komt het bij die mensen en komt het bij jou en bij mij binnen? Komt dat door dat gedruis van de wereld om hen heen, komt dat daar doorheen? Komt dat door die waas van die afgoderij en de waan van de dag heen? Want er zijn er wel die daar in Babel zitten. Maar die daar niet thuis zijn. Die verlangen naar het land van de belofte, naar de plaats waar ze mochten wonen. Alleen ze weten niet hoe ze ooit nog uit Babel weer terug zouden kunnen komen in Israël. En er is om hen heen ook niets wat daarop wijst. En er zijn er ook mensen, en leg daar ook je leven dan meteen maar naast, hè? Maar er zijn er ook die zich erbij neerleggen. En die heus wel de God van Israël dienen. Ze blijven ook echt wel Jood, al zitten ze dan maar in een hoekje. Maar de God die ze dienen, waarvan ze met de mond belijden dat hij de schepper van hemel en aarde is, dat hij de Almachtige is, in hun hart en in hun ogen en in de praktijk van hun omgang met de Heere, als die er nog is, is het toch eigenlijk een machteloze God. En er zijn er ook, dat weten we ook vanuit andere plaatsen in de schrift, die daarin in Babel leven, in de wereld leven. En die denken, kijk, dit is nou het echte leven. Eindelijk, hier gebeurt het. Ik wil mee in die optocht. Ik wil horen bij diegene met wie het goed gaat. Ik wil ook bij de winnaars horen. En die denken, eindelijk vrij van de wet van God. Heerlijk. En ze zeggen het geloof van hun voorvaderen, vaarwel. Het kostte thuis wel een beetje gemopper, maar het lukte ze toch. Ben jij dat? Weet dat je in de wereld, in Babel, vergaat. Dat deze wereld met haar begeerlijkheden, met alles wat je zo aantrekkelijk lijkt, voorbij gaat. En dat kun je weten. Elke keer als je het bericht hoort dat iemand tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Verging zijn roem, zijn bankrekening en al dat andere. Het gaat voorbij. En zonder God heb je geen enkele toekomst. Of bent u misschien meer zoals diegene die in Babel heus wel Jood bleven, maar geen God hebben. Je bent wel kerkelijk, christelijk, gereformeerd ook nog. Maar niet van Christus en niet door Christus gereformeerd. Geen levend lid van de kerk. En als ik je recht op de man zou vragen of God van jou weet, dan draai je misschien wel weg. En als ik je zou vragen of jij in je leven, of u in uw leven een beroep op God kunt doen, nou, misschien dat je dan wel zegt, ja, maar natuurlijk weet God alle dingen en natuurlijk kun je een beroep op God doen, dat kun je toch in de hele Bijbel lezen, maar kun jij het? En val je ermee om, of niet? En doe jij het dan? En doet u het ook? En kijk, dan val je toch door de mand als je zonder leeft. Als je het wel kan zeggen, maar het raakt helemaal niet aan de praktijk van je leven. Dan heet het dat je in God gelooft, maar de praktijk betekent dat dat geloof leeg is. En dat je vanmorgen eerlijk onder ogen moet zien dat hoe ook in dat hoekje met de Joden in Babel of in de kerk en met alles meedoend, maar zonder God betekent zonder hoop in de wereld. En daarom komt deze boodschap tot ons allen. Dat de Heere zegt, en weet je wat ik daarvoor heb? Troost, troost mijn volk. En die heeft waarde voor de mensen die niet thuis zijn in Babel. En die krijgt waarde voor degenen die erachter komen dat ze in Babel zijn en vastzitten aan Babel, dat ze uit de aarde aard zijn, maar die roep horen dat het troost bij de Heere te vinden is. En die antwoorden, Heere, dat moet ik hebben. Ik heb troost nodig, niet maar dat mijn buurman of buurvrouw een hand op mijn schouder legt, maar ik heb troost van Gods wegen nodig. En maar niet dat ik een paar tranen gedroogd krijg. Maar dat ik werkelijk een God heb. Deze God. Door Christus. Ik hoop dat jij er zo eentje bent. Of wordt. Waar plaats komt voor deze boodschap. Waar oren komen voor deze boodschap. Want het komt. Ook dat moet Jesaja doen. Je hebt het kunnen horen aan het hoofdstuk. Zie, hij komt. Zeg tegen de steden van Juda dat uw koning komt. Aankondiging van de komst van Christus. Natuurlijk dat het kerst zou worden. Maar Jesaja ziet veel verder. Naar de komst die wij allen moeten verwachten. Dat hij komt op de wolken. Of voor de kroningsdag. En daarom klinken deze woorden ook tot ons. Zie, uw God komt. Zie, de Heere, Heere zal komen. Boodschap gericht aan die ballingen in hun moedeloosheid, in hun krachteloosheid, in hun verwachtingsloosheid. En daar ligt ook nog een zee van schuld tussen. Maar die met al hun bezwaren en al hun tegenwerpingen, die ze zo diep in hun ziel gekerfd hebben en misschien zich ook wel aan vastklampen eigenlijk. Dat er iets van bitterheid in je ziel komt, van God weet het niet en hij doet er ook niks aan. Wat heeft zo'n moedeloze ziel nodig? Wat heb jij dan nodig? Wat heb u nodig? Ja, dan heb je het geloof nodig. Opnieuw of voor het eerst? Zeker. Nou, heb je gemerkt hoe de Heere daar wil brengen? Hoe de Heere dat ook op zijn manier doet, stap voor stap. Hij wilde allereerst de blik omhoog richten. Waarom moet er een boodschappen komen die op een hoge berg moet gaan staan en die zichtbaar moet zijn voor iedereen en zijn stem met macht moet verheffen? Waarom moet er een boodschap gaan, ook al is alle vlees als gras, ook al moeten alle mensen sterven, krachtig uitgaan naar het hart gericht, troost, troost. Omdat jij je oren gaat spitsen en je ogen gaat richten, ja niet naar die boodschapper. Want hij zegt, zie uw God. Dat je ogen gericht gaan worden naar de Heere zelf. Vragende wijs doet de Heere dat, net zoals je dat misschien wel een beetje herkent vanuit het Bijbelboek Job en vanuit andere plaatsen in de schrift. Vanaf vers 12 begint dat de Heere gaat vragen, wie? En weet u het niet? Om je eraan te herinneren wat je eigenlijk wel weet, maar wat je vergeten bent of wat zijn waarde heeft verloren in je leven. En dan gaat vragen, met wie zou u mij willen vergelijken? Waar de Heer een geweldig twistgeding, een rechtszaak aangaat met zijn volk. En dat vanmorgen met jou en met mij doet. Een verdedigingsreden vanuit de hemel die als een waterstroom blijft doorlopen. En blijft doorlopen het hele hoofdstuk lang en zelfs de hoofdstukken hierna. Waar God zijn ongeëvenaarde grootheid uittekent. In zijn almacht, in zijn scheppingswerk. Dwars door de geschiedenis heen. En tussen al die menselijke en afgodische machten in deze wereld. En waar hij het allemaal laat zien en ons eigenlijk gaat bespotten. En je vraagt om maar naar de keuken van je moeder te gaan en daar een maatbekertje uit te zoeken. Een drieling, een maatbeker. En maar eens even het stof van alle aarde te gaan opmeten. En of je de bergen in een weegschaal kunt zetten. Ga er maar aan staan naast de gebergten van deze wereld. Als hij tekent hoe hele volken zelfs maar een stofje zijn op de weegschaal en een druppel aan de emmer. Die emmer die je net onder de kraan hebt gevuld en er zat nog een druppeltje aan de rand. En als je de emmer oppakt valt het druppeltje eraf. Maar geen mens die zich erom bekommert. Niemand die dat druppeltje nog even de emmer in gaat doen. Zo zijn hele volken voor de Heere. Als niets. Om je op al die manieren te laten zien en te laten zeggen. Zou nou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Mensjes van niets. Op een foto van het heelal mag je blij zijn als de hele aarde één pixel is. Laat staan wie jij en ik en u zijn. Zo wil hij je blik gaan richten op hem. Om bij die vragen, misschien zijn er bij jou, bij u zelfs wel verwijten, zoals hij ook in dit gedeelte. Of is het vertwijfeling geworden, of verzet van binnen, maar om dat helemaal weg te laten smelten. Als je vastloopt met je zonde. En ik hoop dat je daar gekomen bent. En dat het niet alleen maar zorgen zijn in je leven waarvoor je God nodig hebt. Maar dat je ook voor de nood van je ziel bij hem gekomen bent. Maar dan ook als je vastloopt met die zorgen. Met jezelf. Met de weg die je in je leven gaan moet. Dan moet je zien wie Hij is. En wat er bij Hem te vinden is. Bij diegene die zich vanaf het eerste woord van Jesaja 40 laat kennen als de trooster van Israël. Als de volbrenger van de strijd. Als de verzoener van de ongerechtigheid. Als de betaler voor de zonde, zelfs dubbel. Als de uitdeler van zijn genade, keer op keer. Die de hele schepping en de hele geschiedenis met alles wat je kunt zien en wat je niet kunt zien. In zijn hand heeft met alle krachten en machten die zich sterk maken op deze wereld. In het groot en ook in het klein in je eigen leven. Verwacht Hem, deze almachtige God, die alle dingen in zijn hand heeft. En nou moet je het even scherp gaan stellen. Omdat je hier de wissel gaat vinden tussen het geloof in God en het geloof dat geloof in God heeft, maar uiteindelijk geloof op uitkomst is. Verwacht Hem. Dat betekent niet geloof dat het goed zal komen. Want dat geloven ze buiten de kerk ook. Geloof God. Het betekent niet heb er vertrouwen in. Maar vertrouw de Heer. Begrijp je het verschil? Of je je vertrouwen en je hoop gaat zetten op die en die uitkomst. Of dat het goed zal komen. Of dat je hoger gaat zien. Naar Hem. Om op Hem te gaan steunen. Om van Hem te ontvangen wat Hij geven wil. Dan gaat er een wissel om. Want dan komt op de voorgrond in je leven dat niet je leventje goed is met jezelf. Maar dat het allereerst goed zal zijn tussen de Heer en jou. Dat die zonde verzoend is. Dan ga je oren krijgen naar wat die troost is. Dat niet jouw weg geregeld wordt. Maar dan ga je bidden dat zijn weg en wil geschieden. Dat niet mijn zaakjes opgeknapt worden. Maar dat zijn zaak en zijn koninkrijk komt. Want je kunt bladeren wat je wil, maar er zijn geen beloften in de Bijbel voor een comfortabel leven. Er zijn geen beloften voor een leven zonder pijn en verdriet. Maar eindeloos veel dieper. En verder. En langer. Troost. Dat is vrede met God. En eeuwig leven. En daarom stuwt dit hele hoofdstuk. En wil het je verwachting sturen en richten op de Heere zelf. Want jonge mannen worden moe en mat. Laten we maar zeggen, degene die het meeste kunnen in hun leven. In de kracht van hun leven. Ze kunnen heus wel wat. Maar hoe ze ook rennen en rennen, ze halen het niet. Maar uiteindelijk is ieder mens onmachtig, zelfs in alles. En jongens en meisjes, je kunt het heel goed begrijpen. En onthouden vanmorgen, maar... Maar je kunt nog niet eens je veten strikken als God je de krachten niet voor geeft. Dat is waar, hè? Je kan nog geen som oplossen op school als Hij je het verstand niet geeft. Je kan ook je hart zelf niet tot God bekeren als zijn geest het niet in je gaat werken. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht ontvangen Wat is dan verwachten? Het woordje in de grondtekst geeft aan dat het een gespannen uitzien is. Naar het goede van de Heer. En dat is een positief, een hoopvol woord. Dat goede hoop heeft dat het ook zal komen. Dat is niet ik hoop het maar. En er zitten vierkanten aan. Het is allereerst verlegen zitten om genade. Als het woordje verwachten in deze hoofdstukken hiervoor opzoekt, dan zie je dat het daar vooral om te doen is. Je vindt het al in Jesaja 8. In vers 17 wordt het gebruikt. Daar staat, daarom zal ik de Heere verbeiden, verwachten, hetzelfde woordje, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Die God die ver weg lijkt. Met wie de band verbroken lijkt. Hem moet ik hebben. En ook verderop, bijvoorbeeld in Jesaja 30. In vers 18. Daar staat, en daarom zal de Heere wachten opdat hij u genadig zij. En daarom zal hij verhoogd worden opdat hij zich over uw lieden ontfermen. Want de Heere is een God des gerichts. Welgelukzalig, echt zalig zijn die allen die hem verwachten. En nog iets verder, Jesaja 33 vers 2. En daar staat, Heere, wees ons genadig. Wij hebben op u gewacht. Verwacht. Kijk, verwachting is een verwachting, een uitzien naar de Heere en een uitzien naar zijn genade. Want laat dat dan meteen ook maar duidelijk zijn voor ons allemaal. Als jij in je leven bezig bent met het verwachten en het hopen op de Heer, maar je hebt alles nodig van God behalve zijn genade. Dan doe je iets anders dan wat de tekst zegt. En loop je aan terwijl God zijn schatkamers vol heeft aan alles wat hij geven wil. Loop je aan zijn grootste geschenk, Jezus Christus, voorbij. Dus positief gezegd, verwachten, en neem dat maar eens mee, als u de Heere verwacht, misschien wel in bepaalde omstandigheden, is dat een gebed en een verwachting die langs Jezus heen loopt, of door hem heen? Tweede is afhankelijkheid. Dat heb je nou toch wel een beetje geproefd. Dat uiteindelijk niets of niemand je kan helpen. Mensen niet. Als hele volk al een stofje op de weegschaal zijn. Wat zal één mens dan in mijn leven het gaan maken? En de afgoden niet. Ook die afgoden van je geld en je goed en je genot en je geluk. Allemaal niet. Het is uiteindelijk allemaal ijdel. Als het erop aankomt, zak je er doorheen. Als ijs wat mooi leek, maar je gaat er doorheen. De Heere verwachten betekent dat je een streep gaat zetten door al die dingen. Dat al had je alle goudstaven van de wereld, dat je nog weet. En het is uiteindelijk niks. Al had je alle vrienden van de wereld, dat je weet, uiteindelijk kunnen zij maar doen waar ze de kracht voor krijgen van de Heere. Dat je ook een streep gaat zetten, ook door je eigen kracht. Ook door je eigen geestelijke kracht, je eigen vroomheid en je eigen goedheid. Want de meest frisse, jonge, krachtige mannen redden het niet. Letterlijk komt er aan hun loop een keer een einde en geestelijk hou je het ook niet. Geen mens loopt zichzelf naar God toe, zegt ook Paulus. Het is niet degene die loopt. En geen mens houdt zichzelf bij God. Dan lijk je eerder op diegene die denkt, ik hou die vogel wel bij, maar je houdt er helemaal niet bij. Verwachten is daarom diepe afhankelijkheid van de Heere. Dat is ook sterven aan alle verwachting van jezelf. En alle andere verwachtingen buiten de Heere. Eigen krachten te verachten om het van de Heere te verwachten. En verwachten is als derde ook uitzien. Het is niet lijdelijk afwachten. Maar het is uitzien naar zijn heil. Jongens en meisjes, zoals straks in het voorjaar een nestje vol met vogeltjes. Met van die wijd open gesperde bekjes naar omhoog. Piepend en roepend, zich maar richtend naar één ding, maar hun mond al wijd open. Omdat ze verwachten, uitzien, roepend om het voedsel. De Heere verwacht is, ondanks je eigen onwaardigheid, ondanks je eigen zonde en ondanks dat je ook niet weet hoe. Toch, Psalm 81, doe uw mond wijd open om die door God te laten vervullen. En verwacht is als vierde dan ook volharding. Dat betekent aanhoudend verwacht, aanhoudende hoop. Omdat je juist weet dat niet jij, maar hij degene is die het doet. Daarom is dat ook een aanhoudend geduldig wachten. Terwijl je opmerkzaam bent op wat hij doet. Het is niet jongens en meisjes zoals Rebecca. Die voor Jacob wel even de zaken wilde regelen en niet kon wachten op de Heer. En ze dacht, het gaat nou fout, nou moet ik het zelf maar doen. God deed het toch niet, dacht ze. Zo niet. Maar ook geduldig wachten op de tijd van de Heere, terwijl je uitziet naar hem. Maar dat is niet zo gemakkelijk, want het druist helemaal tegen onszelf in. Dat merk je al aan de jongste kinderen, hè? Dat die met handjes grijpen naar alles waarvan vader of moeder zegt, daar moet je nog afblijven. Ik wil het toch hebben. En als je iets wil uitleggen, nee, ik wil het zelf doen, ik kan het zelf doen. Nou, dan groeit een mens geestelijk ook nooit bovenuit. Dat moet je van de Heere afleren. Dat niet je handen gaan grijpen, maar je handen gaat ophouden bij de Heere. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en trouwens ook vaak wel gestoord. Maar op de Heere. Goed is de Heere, zegt Jeremia in Klaagliederen 3. Voor wie hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil des Heeren. De Heere verwachten met die vier kanten dat je verlegen zit om genade en daar alleen van leven kunt. Dat je afziend van jezelf, helemaal volstrekt afhankelijk weet van hem. Uitziend naar zijn hulp en zijn genade. En volhardend wachten op zijn tijd en zijn wijze. Kennen wij die geloofsverwachting? Al was het maar in ontluikend geloof, wat nog maar begint bij dat toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Wat je misschien voor jezelf niet eens als echt geloof kunt houden. Of als het helemaal ingezonken is, zoals bij die ballingen in Babel. Of als sta je zelfs helemaal op de toppen van je geloofsleven. Dan nog doortrekt dit het geloof altijd. Het verwachten van de Heere. Het uitzien naar hem. Voor tijd en eeuwigheid. En als je hier nou niks van weet en niks van kent. Als je het bij de Heere niet zoekt en van hem niet verwacht. Of op een verkeerde manier bij hem verwacht. Waar zou je het dan willen zoeken? Ik moet je eerlijk zeggen dat er dan geen hoop en geen verwachting is. Geen echte troost. Niet voor de eeuwigheid, maar ook voor dit leven. Leef je eigenlijk een troosteloos leven. Je kunt rennen. Ik hou het wel. Ik red me wel. Mij overkomt dat niet. Maar jonge mannen worden moe. Lopen, lopen en misschien wel 100 jaar... Maar je valt een keer. En zijn val was groot. Daarom roept deze tekst ook aan jouw hart. Verwacht de Heere. Daar moet het heen met je leven. Daar is alleen echte toekomst. En ook een leven wat nu al getroost is te vinden. De Heer Jezus zegt, komt alle tot mij. Vermoeid en belast als u bent. En ik zal u rust geven voor uw ziel. Rust. Vrede met God. Vrede in God. En daar, zegt Jesaja, zijn ook nieuwe krachten. Dat is het tweede. Vernieuwing van de kracht. Want wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen die vleugels gaan uitslaan. En zij zullen gaan lopen en niet afgemat worden. En zij zullen niet moe worden. Nou, je kunt je wel voorstellen hoe zoiets geklonken heeft in de oren van die mensen toen ze in ballingschap gingen. Dat ze daar zaten en hun blik ging niet verder dan het punt van hun schoenen. En ze durfden ook eigenlijk niet verder te kijken. Omdat die straten vol waren met die paraderende overwinnaars. Overal in hun wereld en in hun werkelijkheid zagen ze dat het gewoon niet goed ging. En dat uiteindelijk niet God, maar de goden van deze wereld het toch voor het zeggen hebben. En ze dachten dat het alles was. Zoals ook jij kunt denken. Het is allemaal mooi, maar ik zie het niet. Kijk, dan klinken deze woorden. Over die arend, over die vale gier. En misschien dat ze, terwijl ze het horen, misschien in gedachten ook wel onwillekeurig met hun ogen omhoog gaan. En kijken in de lucht of ze zo'n vale gier zagen. En die zagen ze nogal eens. Of in ieder geval in gedachten, met dat ze het hoorden, zagen ze die vale gier zo met een paar slagen zo de lucht invliegen. Zonder moeite. En ze horen over rennen en lopen en gaan zonder ophouden. Ja, maar als dat eens zou kunnen, dan kom je nog eens ergens. Als het beloofde land zo oneindig ver ligt, dat red je niet. Dat red je nooit, behalve als je kunt lopen en lopen zonder moe te worden. Als je er komt. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen als zo'n gier met zo'n machtige slag? Of als zo'n onmenselijke wedloper die onmogelijke eindstreep haalt? Ja, zegt Jesaja en zegt het woord van God. Wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Niet omdat ze nog een potje kracht in hun voorraadschuur hebben staan. Wel nee. Want dat heb je nou net geleerd, dat je bij jezelf het niet hebt. En ook omdat andermans kracht je misschien een zetje kan geven, maar ja, het is nooit genoeg. Andermans kracht en eigen kracht telt niet meer. Maar kracht ga je ontvangen in die lege, die verwachtende handen. Zoals die opengesperde bekjes van die vogeltjes in dat nestje. Omdat niet ik mijn kracht vernieuw en nog wat vind in mezelf of een cursus doe in 10 stappen. Maar omdat de Heere die kracht vernieuwt. Omdat Hij het schenken wil. Hij doet kracht in het leven. Hoe dan? Nou, door met zijn geest te werken. Dat is dat Hij je hart gaat verbreken. En je van zonde en schuld gaat overtuigen. Dat is dat Hij plaats gaat maken voor de Heer Jezus in je leven. Dat is dat Hij gaat geven wat je zelf niet hebt. Dat Hij het geloof gaat schenken. En dat Hij het geloof wat je zelf niet in leven houdt gaat versterken. En gaat bevestigen. Dat Hij kracht doet met zijn geest in je leven. Door te werken. Reinigend. Dat je steeds meer en meer de zonde eruit wil hebben. Heiligend, dat je blik steeds meer en meer naar de Heere gericht wordt. Heere, wat wil u dat ik doen zal? En je hart gaat vervullen met steeds meer blijdschap in de Heer. Blus de geest niet uit. Bedroef de geest niet. En wat zo wonderlijk is. De Heere wil juist met kracht werken waar wij zwak zijn. Wat Paulus zegt. op meer dan één plek. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Want in zwakheid wordt Gods kracht volbracht. Waarom is dat? Hoe zwakker jij bent, dan is er meer plaats voor de genade van God. Is er meer plaats voor de eer van God in je leven? Is er meer plaats in je hart en ook in je gedachten en zelfs in je wil, dat je je wil gaat overgeven aan Gods weg in je leven? En je gaat uitleveren aan Hem. Dat zie je nou weinig bij sterke mensen. En veel bij mensen die in zichzelf afgebroken worden door de Heer en langs wegen gewezen worden die je niet gewild hebt. Maar kijk, dan ga je ook merken wat die kracht is. Niet wat je op de klank af misschien zou denken, dat het een soort energieinjectie is, waardoor je er even weer tegenaan kunt. Of een zekere stoerheid om even door te bijten en je er doorheen te slaan. Daar was je achtergekomen, toch? Dat je uiteindelijk niets klaarmaakt in eigen kracht. En dat het er maar niet gaat dat je er doorheen komt. Maar dat je die weg mag gaan met Hem. Deze kracht is een genadige gave van God. Een geschenk. Dat Hij je met kracht in de ziel wil versterken. En daarom moet je niet moedeloos worden. Als het door strijd en door lijden heen gaat in het leven. Als je geestelijk strijd en worstelingen kunt hebben. Die geestelijke worstelingen om het heil te verkrijgen. Maar ook om Christus te mogen zien met ogen van het geloof. En Hem te mogen omhelzen door het geloof. Als er geestelijke worstelingen kunnen zijn. Als je de Heere kwijt bent geraakt in beproevingen. Of als je met zonde te kamp hebt waardoor je jezelf bij Hem verwijderd hebt. Als het hardnekkig is en diep geworteld als verslavingen die waar je niet van afkomt. Dan komt de Heer je vanmorgen troosten. En je zeggen dat je niet moedeloos hoeft te worden. Zo onmachtig als je in jezelf bent. Dat je ook het niet meer moet zoeken om hoop uit jezelf te putten. Maar om het van Hem te gaan verwachten. Hem zelf te gaan verwachten. Want vanmorgen staat het woord van God vierkant voor. Wie de Heere verwachten, slaan de vleugels uit. Of zoals anderen vertalen, krijgen nieuwe vleugels. Mag ook. Het resultaat is hetzelfde. Zij gaan opstijgen als die vale gieren. De lucht in. Want het geloof stijgt hoger. En de hoop ziet eindelijk over de punten van je schoenen en alles wat je bij jezelf ziet. En wat je om je heen in de straten van Babel ziet, ziet er overheen. Over de werkelijkheid die voor ogen is. Over een wereld die van God los is. Over een hart vol tekort tegenover God. Over alles wat daar ligt, stijgt naar Gods genadetroon. En kijk, wat je in jezelf niet hebt, dat is het geloof. Dat als zo'n gier is die moeiteloos lijkt op te stijgen. En boven in de lucht lijkt te hangen. En toch veel sneller gaat dan al het andere. Dat terwijl er nog helemaal geen schot in de zaak was waar jij in vastloopt. Het geloof meters maakt. Dat betekent dat als God met kracht je in je ziel versterkt. Die kracht vernieuwt. Het weer wil verlevendigen. Dan geeft Hij genoeg genade. Voor dat moment, voor die omstandigheid, voor die worsteling, voor die zonde waarmee je te kampen hebt, waarmee je breken moet, geeft Hij genoeg olie in de lamp, geloof in de ziel. Geeft Hij dat waar jij achterop bent geraakt, veracht het in de genade. Hij door zijn handje er weer gaat bijtrekken, bij zich. Dat waar jij gevallen was, en waar u neerligt, dat Hij je doet opstaan, je met kracht in de ziel vernieuwt. Waar jij vreest dat Hij je ogen opent voor Jezus Christus, die zijn rechterhand op je legt en zegt, vrees niet. Ook niet in Babel, Ook niet in deze wereld. Ook niet in dit jaar. Want ik heb de wereld overwonnen. Prachtig zegt Jesaja 33 vers 2. Heere, wees ons genadig. Op u hebben wij gewacht. En daarachteraan, wees elke morgen hun arm. Ja, ons heil de tijd van de benauwdheid. En dan ga je merken dat zijn machtige arm er iedere morgen is. Zo machtig op deze ontaarde wereld. En zo machtig en krachtig als die arm is, waarvoor alle vijanden moeten vrezen. Zo lieflijk en teer wil hij met die arm iedere morgen met kracht in je ziel komen. Door je zijn liefde te tonen. Zijn geestelijk voedsel aan te reiken. Hand klaar. Zijn geestelijk voedsel aan de mond te brengen. Met zijn arm je te ondersteunen. Zoals de bruidskerk in het hooglied zingt. De bruidskerk zingt over Christus. Hooglied 2, vers 4 tot 6. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gelieden mij met de flessen. Versterkt mij met de appelen. Want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd. En zijn rechterhand omhelzen mij. Geestelijke verkwikking en versterking. Die de ziel laat opleven en de band aan de Heere alleen maar inniger, dieper, liefelijker maakt. Kent u dat? En als u zegt maar, dan zeg ik, maakt u er ook gebruik van? Want Jesaja vraagt niet alleen maar of u het kent. Maar spoort je aan om het bij de Heere te zoeken, verwacht de Heere. Nou dat samen. De kracht van God die hij je geeft. De liefde van God die hij toont in zijn Zoon Jezus Christus. Maakt ook dat je gaat merken. Dat terwijl je in jezelf helemaal zwak blijft. Er toch nieuwe kracht ontvangen wordt. Om het werk te doen waar je geen kracht voor hebt. Dat werk waar de Heere toe roept. Ook om uitgeschakeld te zijn. Als de Heer het beschikt. Kracht van de Heer om te worstelen, om te weerstaan, om te dragen. Maar met je ogen op hem geslagen. In het geestelijke leven heb je dat toch dagelijks nodig. En elke keer weer, als ik bij hem kom, blijkt het weer waar. Dat zijn genade echt genoeg is. Is het daar alsof ik zonder moeite van mijn kant, terwijl ik neergestort was, opgetild word, nabij God mag zijn. En daar op een hele andere manier dan mensen in de wereld, over de moeite heen mag zien, mijn blik op hem mag richten. Over de moeite heen, alsof die ballingen het beloofde land al kunnen zien liggen. Terwijl jij op de grond staat en zeker als je naar de punt van je schoenen staat, zie je 2 meter vooruit. Maar die vale gier, hoog in de lucht, 70 kilometer per uur zonder inspanning, ziet het beloofde land al liggen. Want opwaarts gaat die en omhoog gaat je leven. Klimt je gebed op tot God. Richt mijn hart zich op hem. Dat is genadewerk van Gods geest in de ziel. Hou je jezelf in de lucht wel? Nee. Het zijn vleugels van geloof en gebed. Die geschonken worden. Maar die ook werken. Hoe kan het? Je ziet die gier nauwelijks bewegen. Je komt zelf voor je beleving geen meter vooruit. En toch, wat gaat die snel? Want het geloof dat zich richt op Christus, wordt gedragen door hemzelf. Rust op hem, Niet voor niets zei Jesaja in vers 11 al in een ander beeld dat de herder zijn lammetjes draagt. Ze lopen zelf niet eens. Dat is kracht die vernieuwd wordt. Dat is als je in zijn armen, op vleugels van geloof en gebed, de kop mag richten naar het doel, naar hem, je ogen op hem richten. Daar kun je over alles heen ziet waar je in je leven nog steeds niet doorheen ziet. Dat die volken opeens ook voor jou een stofje aan de weegschaal zijn. Dat Babel en Amerika en China en wat je ook bezighoudt. Het is uiteindelijk maar niks. Hoger kijkt het geloof en vliegt het geloof naar de troon die onwankelbaar staat in de hemel. En vragen en moeite, je kijkt er niet doorheen in je leven en je weet het niet. Maar je ogen speuren naar hem die in de hemel woont. En die het wil tonen in zijn wonden. Ik ben uw heil alleen. Daar komt het ook aan in het hart. Troost, troost voor het volk. Gericht aan het hart van Jeruzalem. Voor een vermoeide ziel die op vleugels van het geloof gedragen wordt. Daarom kun je in de wedloop van het geloof rennen en lopen over de wegen van de Heer. Jongens en meisjes, daarmee wordt ook bedoeld dat je gaat in de geboden en in de wil en de weg van de Heer. De weg die God in je leven gaat. Maar onthoud het maar zo, achter de Heer aan. Een nieuwe kracht is dan ook dat de liefde telkens weer door de geest gewekt en vernieuwd wordt. Om naar al Gods geboden te leven. Om God lief te hebben boven alles, ook boven alle omstandigheden. En je naast als jezelf, in alle omstandigheden. Nieuwe kracht, dat is dat de liefde tot de Heere sterker wordt dan de vragen en het lijden in je leven. Dat zonder antwoorden, zijn antwoord op Golgotha. Alles wordt in je leven. Helemaal de doorslag heeft. Waar je gebroken hart geheeld wordt. En verbonden wordt in de smart. Lopen, gaan en niet moe worden. Omdat je het doel voor ogen hebt. Met een scherpe blik als van de gier die op zijn doel loert en nergens anders meer naar kijkt. Je rent als die sporter met maar één ding voor ogen. Het doel. En toch niet moe worden. Dan heb je bovennatuurlijke kracht nodig. Zeker, zeker. Dat is het. Die de Heere verwacht. Krijgen van boven je natuur, van boven jezelf uit, van de Heere kracht. Worden door de Heere vernieuwd dat je van kracht tot kracht voortgaat. Door het dal van de moerbeiboom. Door het dal van de schaduwen van de dood. Ook door de doodsjordaan heen. Strijd. En toch al overwinning. Rennen met je uiterste krachtsinspanning en bij tijden denken dat je het niet zou halen. En toch op vleugels van het geloof. Het uitzicht van de hoop. De roep en de trekking naar huis van de liefde. Trek mij, Heer, zo zal ik u nalopen. Kom, Heer Jezus, kom haastig om uw volk te troosten. Onderweg, kom haastig om ze thuis te halen. Die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, zeggen ze als ze aankomen in de hemel. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons in eeuwig verheugen en verblijden in zijn heil. Amen.